Laten we samen bidden. God, u die zich niet te groot vond om mens te worden, niet te licht voor ons duisternis, u die zich niet te rechtvaardig vond voor onze schuld, goede God, ook deze avond zijn we in uw naam bijeen. Hoeveel meer nog dan anders horen wij vanavond hoe ver uw liefde voor ons gaat. Daarom bidden wij u vanavond, als wij gaan lezen en zingen over het lijden van uw zoon en het sterven, als wij lezen van de pijn die hij leed, dan bidden wij, doe ons werkelijk verstaan hoe ver uw liefde voor ons gaat, tot in het hart van ons bestaan. Het waarom van Jezus' dood gaat ons verstand verre te boven. Het roept vragen op over u en over ons eigen leven. Maak ons verwonderd over uw weg met ons en leer ons te leven met het geheim van de kruisiging, de trouw van uw liefde tot in de dood. Amen. We gaan verder met de lezing van Matteüs, waar we gisteravond gebleven zijn. Matteüs 26, vers 47. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 12, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het. Die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af en zei, gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwam de bende naderbij. Ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen, en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de omstanders, met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven. En toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtte weg.
Thank you.
Zij die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand, tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen. Maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse getuigen melden. Ten slotte meldden zich er twee, die zeiden: die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg hem: waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei: ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde: u zegt het, maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit: hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen ogen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u? Ze antwoorden: hij is schuldig en verdient de doodstraf. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem en zeiden: profeteer dan maar eens voor ons Messias. Wie is het die je geslagen heeft? Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei: jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea. Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: die man hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer: echt, ik ken de man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe. Ze zeiden: je bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraad je. Daarop begon hij te vloeken en te bezwoeren: ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. De volgende ochtend namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht 30 zilverstukken naar de hoge priester en oudste terug en zei: ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar ze zeiden: wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: we mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is. Na ampel beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. En ze verzamelden de 30 zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was, en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël. En ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen. Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Jezus zei: u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de prefect de gewoonte om op elke Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat dus een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. En terwijl hij op de rechterstoel zat, werd er hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: laat je niet in met die rechtvaardige. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen. En Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord. En hij vroeg opnieuw: wie van de twee wil u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. En Pilatus vroeg: wat moet ik dan doen met Jezus, die de Messias wordt genoemd? Alle antwoorden: aan het kruis met hem. Hij vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er in tegendeel meer naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste het een overstaan van de menigte's handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde: laat zijn bloed dan aan ons maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leefde hij over om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het praetorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: "Gegroet, koning van de Joden." En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het praetorium trof ze een man uit Cyrene, die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar, door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigde de aanklacht die luidde: "Dit is Jezus, de koning van de Joden." Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. "Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer kon opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar. En kom van het kruis af." Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakte zulke spottende opmerkingen. "Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van de Joden? Laat hij dan nu van het kruis afkomen. Dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat hem die nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: 'Ik ben de zoon van God.'" En precies zo beschimpte hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel het duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hij roept om Elia. Meteen kwam er uit het midden iemand toegesneld, die een spons pakte en een zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: niet doen. Laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest. Laten we samen bidden. Omdat Jezus terechtgesteld werd, omwille van uw koninkrijk en uw gerechtigheid, bidden wij vanavond voor alle mensen die zich inzetten voor recht en waarheid en daar de prijs van hun leven voor moeten betalen. Voor alle mensen die in naam van recht en waarheid de ander geweld aandoen, links laten liggen, doden. Voor hen bidden wij op deze avond. God, bewaar ons voor hopeloosheid als de strijd wanhopig wordt. Als wij het verschil niet meer zien tussen recht en onrecht, tussen waarheid en leugen. En dit alles verbinden met uw naam. Daarom bidden wij tot u, zie ons aan en hou ons vast in uw liefde. Omdat Jezus zijn weg alleen moest gaan, verraden en verloochend door zijn eigen vrienden, bidden wij vanavond voor alle mensen die er in het leven alleen voor staan en zich volstrekt verlaten voelen. Wij bidden u vanavond voor al die mensen op de vlucht, op reis, kinderen, mannen, vrouwen, bijeengebracht in kampen, in overvolle AZC's, die soms nergens om zich heen zien dat er iemand is die zich hun leed aantrekt. God, bewaar ons ervoor alleen te kijken naar ons eigen welvarende leven en geen plaats, geld, ruimte te willen geven en maken voor een ander. Daarom bidden wij tot u, zie ons aan en hou ons vast in uw liefde. Heere God, omdat uw Zoon terecht werd gesteld door het gezag bij de gratie Gods, zoals wij dat noemen, bidden wij voor alle mensen die als regeerders de opdracht hebben een beeld te zijn van uw regering. Voor gemeentebesturen en regeringsleiders die besluiten moeten nemen voor de veiligheid van burgers, die ruimte moeten maken voor mensen op de vlucht, die van alle kanten geluiden horen van wat mensen wel en niet willen. Daarom bidden wij tot u, zie hen aan en hou hen vast in uw liefde. Omdat uw Zoon gebeden heeft voor degenen die hem het kruis hebben aangedaan en bad om vergeving, bidden wij voor ons allen, die zich telkens weer gekrenkt voelen en kwaad met kwaad willen vergelden. Voor al die harteloze woorden, die kille blikken, het doodzwijgen van elkaar. God, sta niet toe dat haat en nijd ons leven op deze wereld beheerst. En help ons deze kring van zonde te doorbreken door een woord of gebaar van genade en vergeving. En God, waar zelfs in uw kerk deze ongenade zichtbaar is en voelbaar, waar wij elkaar benaderen of mijden, omdat de ander ons niet naar de zin is, ook daar bidden wij tot u. Zie ons aan en hou ons vast in uw liefde. Omdat Jezus een zoon van Israël was, koning van de Joden genoemd werd, bidden wij u voor de Joden op deze wereld. Aan de ene kant geen plaats gegund, aan de andere kant altijd vooraan in strijd om ruimte en land. God, bewaar uw eigen volk tegen haat, voor opkomende haat, dat Jeruzalem eindelijk een stad van vrede mag worden voor alle mensen. Daarom bidden wij u voor al die brandhaarden in de wereld, ver weg en dichtbij, voor alle volken die tegen elkaar opstaan, voor alle mensen die elkaar aankijken als anders en daarom minder, beangstigend. Met mensen in moskeeën, synagogen en kerken, als moslims, joden en christenen, bidden wij u daarom vanavond voor de wereldvrede. En samen bidden wij tot u, zie ons aan en hou ons vast in uw liefde. Omdat Jezus gestorven is, bidden wij vanavond voor alle mensen die juist vandaag gebroken zijn door het verdriet een ander te moeten missen. leven zonder geliefde, met het gemis zo pijnlijk in hun hart. Voor alle mensen die met vrees zien hoe gezondheid afneemt van henzelf, hun partner, hun kind. De kwetsbaarheid van ons leven, God, leggen wij aan u voor. In uw handen bevelen ook wij ons leven. In uw hoede bevelen wij elkaar aan. In uw liefde geven wij elkaars leven door. En we bidden dat uw liefde ons vinden mag en bewaren. Dat wij niet eindigen in het duister, maar dat in de nacht voor ons allen een licht opgaat. En alle dingen door u worden goed gemaakt. Amen. dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na opstanding van Jezus kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: hij was werkelijk Gods zoon. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea kwam. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en om het lichaam van Jezus en vroeg hem daarom. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in een nieuw rotsgraf, dat hij voor zichzelf had laten uithouden. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter. Ze waren tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priest en de fariseeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem: Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: Na 3 dagen zal ik uit de dood opstaan. Geef u alstublieft bevel om het graf tot de 3e dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: Hij is opgestaan uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde: U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt. Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.
Thank you.
gaat nu allen heen, niet als mensen zonder hoop, maar als mensen die weten dat God in Christus de macht van duisternis, zonde en dood overwonnen heeft. Hem zij de eer in eeuwigheid.